Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen, de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardige, verheft de Heere. Het past op rechten om God te loven. Zing zijn grote naam ter eer. De eerste vers uit Psalm 33 willen wij samen zingen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Dat zijn de eerste regels van het eerste vers uit Psalm 97. Die willen wij samen na de geloofsbelijdenis zingen. Psalm 97, het eerste vers. En over de hele wereld verzamelt de Heere zich een kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Wij vervolgen het onderwijs dat de Heer ons geeft in zijn woord met behulp van de Heidelberger Catechismus, zondag 8. En daartoe lezen we allereerst uit het evangelie van Johannes, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 14, vers 1 tot en met 18 is de schriftlezing. Dan spreekt de Heer tot ons, uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gijlieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu aan kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft. De werken die ik doe, zal hij ook doen en meerder doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem. Want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de God van het woord aanroepen in ons gebed, biddend om de werking van Gods geest in de bediening van het evangelie. Laten we bidden. Grote en almachtige, drie enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen in gebed voor u en biddend vouwen wij onze handen op uw eigen woord dat we zojuist hebben gelezen. Wij hebben van onze kant niets verdiend. Wij hebben geen enkele reden of geen enkel recht om ook maar iets te vragen waar u verhoring aan zou moeten gunnen. Maar wij leggen biddend onze handen op wat u hebt gezegd, Heer Jezus. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. En dan zijn we bijeen vergaderd in uw huis en dan leggen we onze begeerten voor u neer. En dat allereerst is of u in ons midden zou willen zijn. U bent hier door uw woord, maar laat uw Heilige Geest ook onder ons zijn en in ons werken. Zodat hij het woord neemt, het duidelijk maakt aan ons verstand, zodat wij die dingen kunnen begrijpen die wij ook moeten begrijpen. En dat hij het woord neemt en het inbrengt in ons hart, in de kern van ons leven. Zodat we het geloven mogen. En dan weet u waar dat geloof nog aangestoken moet worden. Dan weet u waar het brandt. Dan weet u waar het smeult. Dan weet u waar het misschien nog een beetje nagloeit. Bijna verdwenen is onder de as van allerlei andere dingen, zorgen, de beslommeringen van ons dagelijks bestaan. Teruggekeerde zonde. Wij bidden om dat werk van uw geest, waar toch u ook van gezegd hebt, Heer Jezus, hoeveel te meer zal de Vader die in de hemel is, de geest geven aan hen die hem daarom bidden. En we hebben dat werk van uw Heilige Geest zo nodig. In de opening van onze oren, in de verlichting van ons verstand en in de opening van ons hart. Zeker als het deze middag ook gaat over een onderwerp waar we nog niet zo lang geleden uitgebreid bij hebben stilgestaan, heren, maar waar ons verstand veel te klein voor is. Om maar te zwijgen van het feit dat ons verstand van nature verduisterd is. De drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij bidden, heren, of we het deze middag mogen gaan aanbidden. Dat we het mogen geloven. Dat de lofzang opwelt in ons hart en uit onze monden komt om u, Vader, Zoon en Heilige Geest, de eer te brengen, omdat we mogen inzien voor het eerst of opnieuw, of des te meer mogen inzien dat het heil, de zaligheid bij u vast ligt. En dat het daarom alleen maar is dat een christen door uw woord en geest geregeerd en geleid getroost mag leven en eenmaal zalig sterven. Help ons, Heren, in het verkondigen van het evangelie, in het luisteren daarnaar. Help ons om dat woord dat tot ons komt ook met geloof te mengen, zoals uw woord het noemt. En dat het zo in ons leven zijn uitwerking zal mogen hebben. Het is toch een wonder, Heren, dat u ons ook deze middag weer bijeen hebt gebracht. Dat we hier als onderdeel van uw wereldwijde kerk rondom uw woord mogen zitten. Dat u ons daar de gezondheid voor geeft, zoals we hier zijn. Of misschien hebben we minder kracht en minder energie. Of zijn we door ouderdom niet in staat om te komen, maar dan toch gelegenheid hebben om deze dienst thuis mee te beleven. Het is een voorrecht om de tijd en de gelegenheid van u te krijgen dat evangelie te mogen beluisteren, te onderzoeken, tot ons te nemen. Waar zoveel andere mensen op dit ogenblik in deze wereld misschien wel met heel andere dingen bezig zijn, dingen die geen eeuwigheidswaarde hebben, maar ook zoveel mensen zijn die er geen tijd en gelegenheid voor hebben. Omdat ze op zoek moeten naar voedsel. Omdat ze op de vlucht zijn voor geweld. Of voor natuurgeweld. Of dat op andere reden het onmogelijk is om uw woord te openen en als gemeente samen te komen. Wij bidden voor uw wereldwijde kerk. Die u verzamelt uit allerlei talen, volkeren, naties en geslachten. En die u dat evangelie doet verkondigen, op welke wijze dan ook en op welke plaats dan ook. Wij bidden, Heren, voor het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Wij bidden voor diaconale hulp waarmee uw woord ook verkondigd wordt. Wilt u het gebruiken en zegenen, zodat straks, zoals u het beloofd hebt en aan Johannes hebt laten zien, het een schare is die niemand tellen kan, maar die datzelfde lied zingen. En we mogen daar deze middag onderdeel van zijn, van uw wereldwijde werk. In verwondering, Heren, aanbidden we u dat u het ons vergunt, dat u het ons verwaardigt om hieronder dat eeuwig blijvende woord van u te mogen zitten. Ons zalig te mogen luisteren. Want zo zegt u het toch, hoort en uw ziel zal leven. Wil zo de prediking met uw geest kracht laten geven. Uw woord is een kracht tot zaligheid, maar uw woord is ook dat tweesnijdend scherpe zwaard. En dan bidden we voor hen onder ons die dat werk van uw geest nog niet kennen, die u nog niet kennen. En die hier dan wel zitten of op een ander tijdstip misschien deze dienst beluisteren, maar die moeten zeggen, ik ben een vreemde van het evangelie. Ik ken de Heer Jezus alleen van naam en niet persoonlijk. Wij bidden of u dat nieuwe dan wil werken in hun hart, in hun leven. Die wedergeboorte, dat ombuigen van de wil, dat geloof, waardoor ook bekering in het leven plaatsvindt. Ja, Heere, wil zo uw eigen werk voortzetten, dat u begonnen bent te doen en het voleindigen zal tot op de dag van de wederkomst van uw Zoon. Wij bidden voor onze kerken, waar zoveel aan de hand is en waar de spanningen zijn. Wij bidden, Heere, ook als er deze week een gesprek is, ook met deputatenvertegenwoordiging, wilt u daarbij aanwezig zijn? Wilt u dat gesprek ook zelf de leiding nemen op een wijze dat dat een goed gesprek zal mogen zijn, een goede ontmoeting, waarin we zullen zoeken en met elkaar mogen zoeken wat nu tot heil van de kerken is, zolang dat maar niet ten koste gaat van uw woord en van de belijdenis en van de orde in uw kerk. Wilt u wijsheid geven, wijsheid van woorden ook? En we bidden, Heere, of u dat ook zo wil gebruiken en wil zegenen, dat er toch ook op een goede wijze rust mag komen en uw woord voortgang mag hebben. En dat blijft, mag verkondigd blijven op een wijze dat ook het nageslacht mag horen wie u bent, om uw woord te bewaren tot eer van uw naam. Wij bidden voor al het andere werk in de gemeente, ambtelijk werk, al het verenigingswerk. Wilt u ook daar uw zegen over geven en zo onze gemeente bouwen tot eer van uw naam? Maar als we dat voor onze gemeente bidden, dan bidden wij dat ook inderdaad wereldwijd. U weet waar het evangelie nog moet komen. U weet waar het is geweest en waar het opnieuw gebracht moet worden. Wij bidden voor uw oude bondsvolk Israël. Denk aan uw verbond, Heere. Denk ook in de situatie van het Midden-Oosten aan Israël en wil geven, Heere, vrede. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. U vraagt dat van ons. Wij doen het ook omdat u met dat volk de geschiedenis door bent gegaan. En uit dat volk de zaligmaker hebt gegeven. En wil het maken, Heere, dat ene volk onder die ene herder. Laat zo ook evangelieverkondiging onder Israël door u gezegend mogen worden. Wij bidden voor ons land, ons volk, voor de regering die gevormd wordt. Wij bidden om rust en de vrede in ons land waar de kerk wel bij mag varen. Wij dragen onze koning en koningin aan u op. Wij bidden voor wereldleiders en alle die in hoogheid zijn gezeten en macht hebben om te regeren. Heere, wil het alles zo in uw hand houden, dat het alles mag bijdragen en dat zij allen mogen medewerken aan de komst van uw koninkrijk. We pleiten op uw eigen woord, Heer Jezus. Zie, ik kom haastig en mijn loon is met mij. Wij bidden het met de geest mee. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. En we dragen allen die ons lief zijn aan u op en u nog niet kennen. En wilt u hen des te haastiger tot u trekken. Hoor onze gebeden zo, niet om iets in ons, want dan zou u ons voorbij moeten gaan. Maar wilt u onze gebeden horen op grond van dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En in de vergeving van onze zonde en schuld. Uit genade alleen. Amen. Uit de 99ste psalm willen we nu het eerste en het achtste vers zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 99, de versen 1 en 8. Thank you. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft hem om zijn mogendheden. Loof hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Voor zijn troon. En loof hem hier beneden. Dat is het eerste vers uit die prachtige Psalm 150 die we in aansluiting aan de prediking straks willen zingen. De tekst voor de prediking is het eerste gedeelte van vers 16, waar de Heer Jezus, de Zoon van God, tegen zijn discipelen, tegen zijn kerk zegt: en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Onder andere op dit gedeelte, deze tekst en nog veel andere gedeelten in Gods woord is gebaseerd wat wij samen belijden met zondag 8 van de Heidelberger Catechismus. We lezen samen de vragen 24 en 25 en de antwoorden daarop. Dan wordt gevraagd in vraag 24, hoe worden deze artikelen gedeeld? Dus wat is de indeling van de geloofsbelijdenis, de 12 artikelen? En dan luidt het antwoord van het geloof in 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dan wordt gevraagd, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En het geloof antwoordt op die vraag, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Geliefde gemeente, nog niet zo heel erg lang geleden hebben wij uitgebreid stilgestaan bij dat wat we dan noemen het leerstuk van de drie-eenheid. Aan de hand van de geloofsbelijdenis van Athanasius. Geloofsbelijdenis die als een van de 3 algemene geloofsbelijdenissen heel veel tijd en ruimte neemt om de drie-eenheid te beleiden, de drie-enige God. Zelf zegt dat wie zalig wil worden, moet geloven dat God de drie-enige is. En ook onze Heidelberger Catechismus komt nu op dat punt om woorden te geven aan dat onderdeel van het geloof. Eén enig waarachtig God, die bestaat in 3 personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En het is inderdaad wel een van de meest bestreden geloofsartikelen van het christelijk geloof. Maar wij belijden en wij geloven dat er 1 God is die bestaat in 3 personen. Ja, het is bestreden, dit leerstuk, omdat, daar begint men bijvoorbeeld mee, het woord drie-eenheid vind je in de Bijbel niet. En als er 3 goden zijn, dan kunnen ze toch niet tegelijkertijd 1 zijn. En als er 1 zou zijn, hoe kunnen ze dan 3 zijn? 1, 3 en 3 en 1. Zou het dan niet zo moeten zijn dat de Vader God is en de Zoon is een soort afgeleide en de Heilige Geest is daar weer van afgeleid? Of zouden het dan verschillende momenten zijn waarop die ene God zich bekend maakt? De ene keer als Vader en op een ander ogenblik als de Zoon en weer op een ander moment als Geest? Zijn het 3 verschijningsvormen? Het kan ook eenvoudigweg ontkend worden. Er is geen drie enige God. Er zijn nog meer religies in deze wereld. De islam ontkent het eenvoudigweg. Het jodendom ontkent het ook. Jehovah's getuigen, die u wel eens een keer aan de deur hebt gehad ongetwijfeld, die gaan ook graag dit gesprek aan en komen dan met argumenten dat Jezus toch een mens is en aangenomen is als kind van God, als een zoon van God. En de Heilige Geest, dat is helemaal geen persoon, dat is een kracht van God. Nou ja, nogmaals, vaak vanuit de gedachte dat het woord drie-eenheid niet bijbels is. Je komt dat in de Bijbel niet tegen, dus dat komt uit de menselijke gedachte. Uit de filosofie misschien zelfs wel. Nou, waar wil de catechismus ons deze middag dan hebben? Wil die dan inderdaad ons gaan laten filosoferen over het goddelijke wezen? 1 in 3 en 3 in 1. De catechismus heeft dat verwijt ook wel gekregen, dat het meegegaan is in dat soort menselijk denken. Maar we zullen er ook deze avond, deze middag, maar rustig naar luisteren op grond van Gods woord. Want we belijden het. We belijden. Dat is wat anders dan begrijpen. Belijden is naspreken wat we in de schrift vinden. Ook al gaat het ons verstand te boven, ook al kunnen we er niet bij met onze gedachten. Maar we belijden, we spreken na wat we vinden in Gods woord. Ik geloof in de heilige drie-eenheid. Dat is het thema voor deze middag. Ik geloof in de heilige drie-eenheid. En waarom belijden we dat? Waarom gelooft een christen dat? Omdat ten eerste God zo gekend wil worden. Omdat God zo beleden wil worden. En omdat God zo vertrouwd wil worden. Hij openbaart zich in zijn woord als de drie enige, en we gebruiken die term dan maar, omdat hij zo gekend wil worden, zo beleden wil worden en zo vertrouwd wil worden. En dan haak ik toch nog maar weer even aan bij wat Athanasius in zijn belijdenis heeft onder woorden gebracht en wat de kerk onderschrijft en wat wij met onze belijdenis ook onderschrijven. Dat zo wie zalig wil worden, het nodig is om te geloven in de drie enige God. Het christelijke geloof staat of valt met de belijdenis van God de drie enige. En u herinnert zich dat, en ik zal het nog een keer citeren, zo wie zalig wil zijn, die is het voor alle dingen nodig, dat hij het algemeen geloof houde. En zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder enige twijfel eeuwig verloren gaan. En dat algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid eren, en de drieheid in de eenheid eren. En daarom gaat ook onze catechismus spreken op grond van Gods woord over God. In navolging van wat we vinden in de schriften, hoe hij is, hoe wil hij zich laten kennen? Want de vorige zondag zei iets over het geloof, nietwaar? Over wat een waar geloof is. Dat is een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat geloof, dat gaat door je hoofd heen. Je moet iets kennen om te geloven. Weet dat de Heere God is. Psalm 100. Er moet kennis zijn en God wil die kennis ons geven. Hij wil het bekend maken. In wie gelooft dat ware geloof dan? Wat gelooft dat ware geloof dan? Hoe is dan die God die de beloften waar dat geloof zich op mag richten en zich aan mag vastklampen en op mag pleiten en de vervulling daarvan mag ontvangen? Hoe is die God dan die beloften geeft? Ja, dan wordt in de catechismus gevraagd naar een indeling van de inhoud van dat geloof. En die inhoud van dat geloof zijn dan de 12 artikelen voor de Heidelberger catechismus. Daar gaan we straks doorheen. Hoe worden die ingedeeld? Zit er een bepaalde indeling in? Of is dat zomaar wat opgesomd? Nee, dat is een ingedeelde belijdenis. En hoe dan? Ja, in drie delen. En waarom dan in drie delen? Omdat God zich bekend maakt als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat geloof richt zich op die God die zich openbaart als God de Vader en de schepping. God de Zoon en de verlossing. God de Heilige Geest en de heiliging. Zo maakt God zich bekend, zo heeft hij zich geopenbaard. En omdat we hem zo tegenkomen in zijn evangelie, in het woord, is de belijdenis, het naspreken daarvan, en wordt de belijdenis ook in die drie delen ingedeeld. Er wordt in die drie onderdelen steeds op een iets andere wijze gesproken over die ene God die zich bekend maakt in het evangelie, in zijn woord. Dus die indeling van Vader, Zoon, Heilige Geest is niet maar door mensen verzonnen, is niet maar zo bedacht om het wat gemakkelijker te maken of er een zekere orde in te brengen. Het is hoe God zich bekend maakt. Het is belijdenis van wat we geloven. Belijdenis van die enige troost, beide in leven en in sterven, dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom ben geworden door het werk van de Geest die mij verbindt aan de Zoon, die mij terugbrengt tot de Vader. Ik klem me vast aan dat woord. En in dat woord ontmoet ik God als God de Vader, als God de Zoon en als God de Heilige Geest. En dan kun je allerlei vindplaatsen en bewijsteksten aanvoeren. En er staan er ook een heel aantal onder in die verschillende antwoorden. Je kan ze thuis nog wel eens nakijken. Maar het gaat er de belijdenis vooral om, hoe ontmoet ik God nu? Wat is het fundament van mijn geloof? Wat is het houvast van mijn geloof? Het gaat in het evangelie over de verlossing van een zondaar en de verlossing door God, waarvan de Vader de bron is, waarvan de Zoon de bewerker is en waarvan de Heilige Geest de toepasser is die mij er deel aan geeft. Zo maakt God zich bekend. Want daar gaat het toch om in het evangelie. Een mens moet gerechtvaardigd worden. Een mens moet recht komen te staan voor de God die hij straks gaat ontmoeten. Hij moet recht tegenover zijn schepper komen te staan. Als hij straks in het laatste oordeel voor zijn rechterstoel komt te staan. Dan moeten we verlost worden. Ik moet verlost worden van mijn zonde en mijn schuld, wil ik getroost door dit leven kunnen richting het einde en straks eenmaal zalig sterven. Dan moet ik genade ontvangen. Genade die mijn deel wordt. Genade die betaald is. Genade van een God die mij op het oog heeft. En de hele verlossing van een zondaar hangt daarom af van hoe ik God belijd. En ik belijd niet op grond van eigen inzichten, niet op grond van eigen ideeën, maar ik laat mij leren door wat hij van zichzelf zegt. Dat is als mensen onderling toch ook zo? Je wilt toch niet dat mensen dingen over je vertellen die helemaal niet kloppen bij wie je bent? Dat mensen maar wat interpreteren en denken, nou, dat is zo en zo iemand. Dat is niet zo'n aardig iemand of dat is niet zo'n leuk, dat is een nors iemand. Of nou, noem maar op. Je wilt toch dat de mensen je leren kennen zoals je bent, of niet? En dat er geen verhalen over je verteld worden. God wil niet dat wij zelf allerlei ideeën over hem bedenken. God wil zich openbaren. Dat is heel het woord vol van. En daarom is het zo belangrijk dat wij de schriften lezen. Dat wij de Bijbel onderzoeken. Dat we daar ons houvast in vinden. En dat ons godsbeeld. Ieder van ons heeft een idee over God. Wat je meekrijgt uit je opvoeding. Wat je meekrijgt uit... Het wat je her en der hoort misschien, maar toets het aan het evangelie. God maakt zich bekend in zijn woord en laat het beeld wat we hebben van God corrigeren door het woord. Hierin is ons houvast. Want God maakt zich bekend opdat degene die in hem geloven kennis zouden hebben en een vast vertrouwen zouden hebben en dat ze er zeker van zouden zijn dat het heil en de zaligheid in hem vast ligt. Veel twijfel en veel onzekerheid in het geloof komt ook omdat ons godsbeeld niet klopt. Dan heb ik een idee over God wat niet past bij hoe hij zichzelf bekend maakt. Zou hij mij wel willen geven? Vind ik ergens in het woord dat God het niet zou willen geven aan een zondaar die hem bidt? Als ik het bid in zijn naam, ik zal het doen, zegt Christus. Ja, ik begrijp wel de strijd van het geloof. Als je op jezelf ziet, dan kun je die vraag inderdaad stellen. En het is ook waar. Waarom zou God het aan mij willen geven? Waar heb ik dat aan verdiend? Nou, ik heb het nergens aan verdiend. Waarom zou ik het waard zijn? Nou, ik ben het in mezelf ook niet waard. Maar dan kom ik bij het woord waarin hij zegt dat hij in zijn hart zelf redenen heeft om het verachten, om het verschopte, om het schuldige, om het melaatse op te zoeken en op te rapen. En op te redden en te verlossen. Om mij zo te laten onderwijzen door het woord. Hem te mogen kennen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat mijn verlossing niet afhankelijk is van mij, maar dat Hij het in zijn hand houdt. De verlossing is een volkomen verlossing door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de zaligheid voor een zondaar is compleet zijn werk. En dat is niet iets van een getuigenis uit het evangelie dat ik moet gaan zeggen, ja, nou ja, als het nou zijn werk is, dan hoop ik dat dat maar een keer in mijn leven ook aan de orde gaat komen. Dat ik dan zou afwachten of het de Heere ook een keer behaagt naar mij om te zien. Maar de belijdenis dat de zaligheid van een zondaar het complete werk van begin tot eind van de drie enige God is. Dat heeft de bedoeling dat ik nou juist daar troost uitput, tot hem ga vluchten. Als ik in zijn woord ontdek dat hij de bereidwillige is om een melaatse aan te raken, om een dode op te wekken, om het verschopte op te zoeken, dat ik nou juist uit de bereidwilligheid van de zaligmaker moet en hopen dat hij het ook voor mij wil doen. Dat die ene God en Vader in de hemel al zo lief de wereld, de zondige, de in gebrokenheid en schuld gevallen wereld lief gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Met welk doel? Opdat een ieder. En u kent wel dat verhaal van Spurgeon, toch? Die ermee worstelde, zou het ook voor mij zijn, en bij deze tekst kwam. En toen op zijn knieën ging om God te danken dat daar stond een ieder. Want stel je nou voor dat er gestaan had Charles Haddon Spurgeon. Hij zou heel de Engelstalige wereld hebben moeten afzoeken of er misschien nog één was die zo heette. Maar nou staat er een ieder die in hem gelooft, zalig zou worden. Drie-enig, dat wil zeggen drie personen in het ene goddelijke wezen. Drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die als de ene dat goddelijke werk van de verlossing ter hand hebben genomen. Met het ene doel, om een verloren Adamskind te behouden. En dat ieder dat dan op zijn eigen wijze doet. En daar bedoel ik dit mee. God de Vader werkt in de verlossing van een zondaar op een andere wijze dan God de Zoon. En weer op een andere wijze dan de Heilige Geest. God de Vader is degene die dat besluit heeft genomen. Ik wil uit dat ganse verloren menselijk geslacht mij een volk verzamelen om het te behouden. Had de Vader dat besluit niet genomen? Had hij die wil niet gehad? Dan was niemand van ons en geen mens op deze aarde zalig geworden. Niemand van ons was zelf op het idee gekomen om vergeving van zijn zonde te zoeken. Toch? Dat weet u toch? Of dat weet jij toch? Of niet? Als de Geest niet in je hart komt werken om dat te laten zien, dan vraag je er toch niet naar. Als God de Vader niet had besloten, ik wil dat. Niemand van ons had het gewild. En God de Zoon heeft toen dat werk wat nodig was gedaan om zondaren te verlossen. Hij is ons gelijk geworden. Hij heeft die verlossing bewerkt op Golgotha. Hij heeft die verlossing verdiend hangend aan het kruis. Hij is de dood ingegaan. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken en te behouden uit het oordeel. Door zijn bloed vrede met de Vader. En ontvluchten we de toekomende toren. Had de Zoon niet dat besluit genomen, ik zal het doen, Vader. Ik wil mens worden. Ik wil die weg van lijden en sterven gaan. Ik wil die weg gaan van de wet te vervullen tot in het laatste detail. Dan had niemand van ons zalig kunnen worden. Want niemand van ons had de wet kunnen houden. En niemand van ons had ook maar één zonde kunnen afbetalen. En God de Heilige Geest heeft toen gezegd, dan zal ik komen. Om de wil van de Vader. En wat Christus heeft verdiend. Nou, samen te laten komen in het hart van een zondaar. Zodat hij er deel aan krijgt. Dan wil ik wel in zo'n ruïne van een mensenhart. Dan wil ik wel in die modderpoel en dat vuile bestaan van een zondaar binnenkomen. Om daar die ruïne te gaan herbouwen. Te reinigen. Te heiligen. Zodat een zondaar passend gemaakt gaat worden bij de toekomst van een drie-enig God. En als de Geest niet had gezegd, Vader en Zoon, stort mij uit op zulke mensen. Als de Geest zou gezegd hebben, maar ze zijn te vuil om aan te pakken, ik ga niet. Dan was geen mens ooit begonnen om zijn leven op te ruimen en te reinigen en te heiligen tot Gods eer. En dan was niemand van ons behouden geworden. Het is het werk van de drie enige God om een zondaar te behouden. En de verlossing begon in de hemel en eindigt in de hemel straks op de nieuwe aarde. En het is van begin tot eind Gods werk. En niet om daarop te gaan wachten, maar om u en jou daar nou toe uit te nodigen. Bid hem erom, want dat werk moet wel een keer beginnen in ons leven. Als het nou op al die drie niveaus nooit bij mij begint. In de keuze voor God de Vader te gaan leven. In het wegdoen van mijn zonde in mijn leven. In het heiligen van mijn bestaan. Als ik daar op geen enkel moment zelf aan zou beginnen. En ik hoor dat ik niet zalig kan worden zonder dat werk. Dan begrijpen we toch hopelijk wel dat het dan een keer moet beginnen door hem in ons leven. Het moet een keer beginnen. En als het nog niet begonnen is in je leven, kun je niet zalig worden. En weet je wat wonder is? Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Dan kun je er eenvoudigweg om vragen. Vader, Zoon en Heilige Geest, wilt u het beginnen, ook in mijn leven? Die verlossing die vast ligt in het welbehagen van de Vader. Hij komt daar nooit meer op terug. Het is niet dat hij zegt, ja, ik had het idee en het plan om deze zondaar zalig te maken, maar toch maar niet. Nee. Het welbehagen ligt vast in het hart van de Vader. En de Heer Jezus Christus, de verlossing ligt vast in zijn volmaakte en gebrachte offer eenmaal op het kruis. Het is volbracht voor al diegenen die de Vader hem gegeven heeft. En hij komt er nooit op terug als zo'n zondaar aan zijn voeten ligt en bidt. Heere, laat uw bloed ook mij reinigen van mijn zonde. Hij heeft het geroepen, de wereld, en niemand kan achter dat moment terug van Golgotha. Ook de Satan niet. En daarom is er zoveel reden om het in zijn naam te begeren in het gebed. Heer Jezus, ook mij. En de zekerheid van die verlossing ligt vast in dat verzegelende werk van de Heilige Geest. Heb je er vragen over? Twijfel je eraan? Weet je het niet zeker? Is het soms weg? Waar moet je het dan zoeken? Bij jezelf? Kijken of je wat kenmerken kunt opsommen? Nee. Ga ermee naar de Geest. Bid de Heilige Geest. Want Hij is uitgestort om te verzegelen, om te verzekeren. Ook voor mij. En wat een rijkdom is het dan om te mogen belijden in navolging van Gods woord. Vader, Zoon en Heilige Geest, dat is geen menselijk beredeneren. Dat is buigen voor de God van het woord. In ootmoed, in belijdenis van schuld, in aanbidding. De diepe vreugde dat God een God is, en dan zeg ik het maar even heel menselijk, dat God een God is die nooit half werk doet. Wat hij begint, maakt hij af. Zijn bereidwilligheid om een zondaar te behouden, zo heeft de Heer Jezus Christus zijn Vader geopenbaard. Filippus vraagt, toon ons de Vader, en de Heer Jezus zegt, heb je mij gezien, Filippus? Je hebt mij toch gezien? Ik doe de wil van mijn Vader. Wat in het hart van mijn Vader is, dat weerspiegel ik. Door wat ik zeg, door wat ik doe. Wil u het hart van de Vader kennen? Kijk veel naar Jezus. Dan weet u wat in het hart van de Vader leeft. En ik zal u een andere trooster zenden. Ja, een trooster. En dan blijft het ook niet algemeen, hè. Onze catechismus kan dat ook niet. Het is een geloofsbelijdenis, maar het gaat dan niet meer over God de Vader als de schepper en God de Zoon als de verlosser en God de Heilige Geest als degene die heilig maakt. Dan gaat het over God de Vader en onze schepping. Hij is onze schepper. En deze God, God de Zoon, is onze verlosser. En de Heilige Geest is God die ons heilig maakt. Dan kan het geloof niet neutraal blijven op afstand. En ik hoop dat u en jij dat ook mogen kennen in je persoonlijk leven. Dat het niet op afstand kan blijven. Dan wordt deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Aan deze God is het allemaal te danken. Schepping en herschepping. Schepping en verlossing en heiligmaking. En dat heel persoonlijk. Hij is een God die het heil ver boven alle goon kan schenken. En dan wordt dat zichtbaar in de belijdenis van een drie-enig God. Die rijkdom ligt opgetast in Gods openbaring zelf. En Gods kerk mag en moet het naspreken in het geloof. En dan wordt het persoonlijk. God de Vader en onze schepping. Ja, dat is niet alleen maar zomaar met je verstand dus zeggen. Hè, hij is de schepper en in 6 dagen heeft hij de hemel en de aarde geschapen en al wat daarin is. En ja, daar hoor ik ook bij als schepsel. Maar daar ligt iets in. Onze schepping in de persoonlijke verhouding. Ik ben een schepsel uit zijn hand. En dat zegt wat heeft betekenis voor mijn dagelijks leven. Als ik schepsel ben van God, dan sta ik in een bepaalde verhouding tot hem. Is dat iets wat we ook werkelijk doordrongen is in ons leven? Dat ons leven is uit de hand van de schepper, onze schepper. Die spreekt en het is er. Die gebiedt en het gebeurt. Die machtige God die het hele heelal als stof van zijn vingers heeft neergezet. Die miljarden sterren. Het is als stof van zijn vingertoppen. Die God is mijn schepper. Heeft mij geschapen, heeft mij geformeerd, heeft mij geborduurd, heeft mijn leven gewild. Hij weet van mijn bestaan. Hij noemt die miljarden sterren bij namen, hebben we vanmorgen nog gezongen. Hij kent mijn naam. Is het geen wonder? Deze God. En deze machtige, almachtige God die mij geschapen heeft. Niet alleen maar als lichaam met organen erin en met zenuwen en met van alles en nog wat erop en eraan. Maar die in relatie wil staan met mij. Die mij op het oog heeft, die me aanspreekt, die voor me zorgen wil. Die mij van alle goeds verzorgen, het kwade bij me weg wil houden of ten beste wil keren. Hij wil om zijn zoons wil mijn vader zijn. Mijn vader. En dan moet u niet denken aan wie uw aardse vader was of is. Ik heb al eerder gezegd, maar vaders, laten we alstublieft geen sta in de weg zijn voor onze kinderen. Als het gaat om God als vader. Dat we in ons gedrag, in onze houding, niet een sta in de weg zijn voor het beeld van God als vader. Het kan zo verwoestend zijn. Als wij ons gedragen op een manier zoals God niet is. Het is voor incestslachtoffers een enorme, moeitevolle belijdenis, God als vader. Maar wij moeten vader zijn zoals God vader is. En daarom vaders in ons midden, we moeten veel, veel aan de voeten van de Heer Jezus verkeren. Veel kijken naar wie de Heer Jezus is, want wie de Heer Jezus ziet, heeft de Vader gezien. Dat we zo ons vaderschap zullen invullen. Deze almachtige God wil om Christus wil. En ik moet er wel bij zeggen, alleen om Christus wil. Vader zijn. Voor mij zorgen. Mijn leven leiden. Mij beschermen, mij bewaren. Mij het goede schenken. Het kwaad uit mijn leven weghouden. Of het zo in mijn leven sturen dat kwaad, dat teleurstelling, dat tegenslag, dat moeite, dat zorg, dat verdriet, toch tot een zegen worden. Daar is hij toe in staat. Hij is in staat om moeite en zorg, om het kneden van de pottenbakker van de klei tot zegen te laten zijn. Dat er vorm in komt. Tot zijn eer. Zo'n vader. Die weet wat hij doet. Als ik hem niet begrijp. Wat een belijdenis. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat dat persoonlijk mag worden door zijn genade. Hem te mogen kennen als mijn hemelse Vader om Jezus wil. Ja, om Jezus wil. God de Zoon en onze verlossing. Dat is de kern. Dat is de bron van mijn behoud. Dat is de bron van de zaligheid en van het heil. God de Zoon die ons verlost. Die ons uit de duisternis verlost. Die ons uit de klauwen van de Satan vrijkoopt met zijn bloed. Degene die door dat ware geloof in Christus Jezus, de Zoon, worden ingeplant, bij hem gaan horen, aan hem vastgemaakt worden, uit hem mogen gaan leven. Die zijn verlost. Die worden niet pas verlost straks. Ja, straks is de verlossing volkomen en dan wordt ook een gebrokenheid en al datgene, die eerste dingen waar we nog mee te maken hebben, worden weggedaan. Maar het gaat in het geloof dat mij vastbindt aan Christus om het verlost zijn. Ik ben verlost, God heeft mij wel gedaan. Verlost van de zonde, niet meer onder het juk van de zonde. Geen slaaf meer van de zonde. Ja, nog wel de zwakheid in mezelf en mijn domheid en dwaasheid, dat ik soms weer terugkeer naar mijn oude vuil. Maar niet meer de macht van de zonde. Niet meer onder de heerschappij van de Satan. Ik ben niet meer het bezit van de boze door het geloof in Christus. Die Satan bestrijdt me wel en probeert me wel pootje te haken en probeert me wel te laten struikelen. Maar hij heeft al het onderspit gedolven. Hij is verslagen. Het zijn zijn stuiptrekkingen. Ik ben het eigendom geworden door het verlossende werk van Christus van de Zoon. En dat maakt alles anders. Als ik niet meer van mijzelf ben, maar het eigendom ben geworden van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, God de Zoon, dan heeft hij geen half werk gedaan. Ik ben verlost. Dan ben ik als een stuk brandhout uit het vuur gerukt. Zoals Zacharia dat zag van Jozua, de hoge priester in dat derde hoofdstuk van Zacharia. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? En weet je wat het wonder is? Wij zouden een stuk brandhout, als je het uit het vuur al haalt, bekijken en zeggen, nou ja, het ruikt naar de rook en het is al half verbrand. Hier zit geen leven meer in, gooi maar terug. Maar als ik door het geloof Christus ingeplant word, dan ben ik een stuk brandhout uit het vuur gerukt, waarvan hij zegt, hier valt niks mee te beginnen vanuit dat stuk brandhout zelf, maar ik zend er mijn geest in, zodat het gaat uitlopen, vrucht dragen, gaat bloeien. Doden worden levend. Hij gooit het niet terug. Ja, vanuit mijzelf moet ik het steeds weer bidden. Verlaat toch niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden, want uit mezelf. Maar het geloof mag zeggen, hij zal het voor mij voleinden. Hij is God. Verlost. Verlost ook van de schrik van de dood. Ja, die dood zal nog een keer mijn leven inkomen. Als hij eerder komt dan Christus wederkomt. Maar mijn Christus is daar al geweest. Ik moet nog het graf in. Ik kan er tegenop zien. En toch, het geloof zegt, maar het is een plek waar mijn zaligmaker al een keer is geweest. En dat maakt het anders. Dat maakt het volstrekt anders. Het is niet meer de betaling van mijn zonden en schuld, de dood. Het is... De doorgang, de deur naar het eeuwige leven, Hij zal mijn ziel niet in de dood verlaten. Hij gaat mee de doodsjordaan door. Hij is er al doorheen gegaan. Het is niet meer de verschrikking. Ja, je moet nog afscheid nemen van je geliefde, maar die genade geeft God ook nog een keer. Dat als het zo is, dat hij roept, je het ook kan geven aan God. En kan gaan, als ik hem mag kennen. God de Zoon, die door zijn leven te geven, mij het leven schenkt. Door zijn sterven mag ik leven. En door zijn leven zal ik de dood niet meer zien. Hij liet zich binden om mij aan gebondenen los te maken. Hij liet zich als een misdadiger veroordelen, opdat ik de misdadiger vrijgesproken zou worden. En heen mag gaan in vrede. Is het geen geweldige belijdenis, Vader, Zoon en Heilige Geest? Kent u het? Deel je erin? Bid je erom? Bid je erom? Geef dat heel bewust een plaats in uw gebeden, gemeente. Hoe jong je ook bent of hoe oud u ook bent, geef het heel bewust een plaats in uw gebed, iedere dag. De verlossing door de Zoon. Dat je ervan kan zingen. Dat je erop kan rusten. Dat je ervan kan spreken. Dat je erop kan hopen. Ik geloof in God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Is dat ook straks bij de wederkomst, dat je dan helemaal heilig bent gemaakt? Zodat je kan zijn daar waar God is? Hem van gezien mag van aangezicht tot aangezicht? Is dat het moment dat het volk bekleed wordt met witte klederen van gerechtigheid en het bruiloftskleed mag aantrekken omdat de bruiloft van het lam begint? Ja, zeker. Zeker, dat is dan het moment dat het volkomen is. Maar dat is dan wel het moment als het laatste in een proces. Dat heiligingsproces dat hier in mijn leven al gaat beginnen. Zodra de Heilige Geest dat nieuwe in mij werkt, wedergeboorte, dan begint die geest ook te werken aan de passendmaking aan zijn toekomst. Heiligmaking. Weet u wat het is, heiligmaking? Is dat nou echt iets waarvan je zegt, nou, handen uit de mouwen, we gaan er tegenaan. We gooien zo langzamerhand de krukken weg, dan leren we zelf lopen. Heiligmaking is iedere dag een beetje groeien richting de hemel. In je gedachten, in je woorden, in je daden. In wat je laat. Groeien richting de hemel is vooral ook afleren. Van beneden naar boven zien. Je wandel hoe langer hoe meer in de hemel beoefenen. Niet de schatten hier op aarde, maar in de hemel vergaderen. Iedere dag een stukje groeien naar het licht. En groeien naar het licht is het werk van de geest die iedere dag een stukje van mijzelf leert kennen. Is niet best. Is niet best. Maar hij doet dat niet om ons te laten tobben. Maar om het hoe langer, hoe meer overgeven aan Christus. Om dat te leren. Om hoe langer, hoe meer in Christus te gaan ontdekken. Hij is al mijn liefde waardig. Alles aan hem is gans begeerlijk. En dat ik steeds meer ga zien dat hij een volkomen zaligmaker is. Ja, dan moet de geest stapje bij stapje laten zien dat ik volkomen verloren ben in mezelf. Dat is groeien naar het licht. Dat is hemelleven beoefenen. En weet u hoe de Geest dat doet? Hebt u er wel eens om gebeden? Heb je er wel eens om gebeden? Want de Heilige Geest doet dat bij ieder weer anders. De Heilige Geest gaat met ieder weer een andere weg. Vanwege karakter, vanwege levensgeschiedenis, vanwege hoe je in elkaar zit. De Heilige Geest gaat het zo bij iedereen heel persoonlijk leren. Toe te groeien naar het licht. En dan hebt u weer wat anders nodig dan een ander. Maar het komt allemaal uit Christus. Geef het een plek in je dagelijks gebed. Heere, mag ik vandaag een stukje toegroeien naar het licht? Moet je eens ombidden? Moet u eens ombidden of de Geest u wil heilig maken? En moet u dat eens consequent iedere dag vragen? En dan eens zien wat er gebeurt. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Als klei in de handen van de pottenbakker. Zo wil de drie-enige God vertrouwd worden. Hij maakt zich zo bekend. Hij wil zo beleden worden. Hij wil zo vertrouwd worden. En het wonder is, gemeente, dat je als je zo dat mag beoefenen in het geloof, je gaat ontdekken, dan ligt mijn zaligheid volkomen vast. Buiten mij, in Hem, Vader die verkiest, de Zoon die verlost, de Heilige Geest die het toepast. En als één van die drie nou niet volledig voor de volle 100% God zou zijn, dan had ik geen zekerheid. Dan wist ik het niet meer. Als de Vader niet echt God is, is dan zijn wil om zondaren zalig te maken, kan die het dan wel? Wil die het dan eigenlijk wel echt? Zou die er misschien dan toch als een mens op terugkomen? Maar nou weet ik ben God en geen mens, ik kan niet liegen. En hij heeft gezworen bij zichzelf, zijn eigen raadsbesluit, het is vast en zeker. Hij is God. God de Vader. En dat volk dat hij heeft verkoren is eeuwig zalig. Daar komt geen Satan meer tussen. En als de Zoon nou niet 100% God zou zijn, is zijn werk op het kruis dan wel voldoende? Is zijn bloed dan wel krachtig genoeg? Zou het dan toch niet misschien op het eind erop aankomen dat ik net tekort heb om zalig te worden? Nee, want hij is waarachtig God. En zijn het is volbracht is niet gebrekkig, maar volkomen. En wie met zijn bloed bedekt is, die is bedekt met het bloed dat kracht heeft om in het oordeel vrij te spreken en het eeuwige leven te geven. God de Zoon. En als de Geest nou niet voor 100% God zou zijn, zou dat werk dat ontdekt aan de zonde, en zou het werk dat brengt bij Christus, en zou het werk dat overtuigt van zijn gerechtigheid, en zou het werk dat mij bidden leert, en zou het werk dat mij het geloof schenkt, dan wel genoeg zijn? Gode zij dank, de Heilige Geest is God. Die als hij gaat overtuigen van zonde, weet wat hij doet en weet waar hij zijn moet. En is die bij Christus brengt, het ook zo krachtig doet dat ik aan zijn voeten terecht ga komen. En als hij het uit Christus gaat nemen en het gaat uitdelen, niet te weinig geeft. Hij doet een volkomen werk in het hart van een zondaar. Gode zij dank, ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wiens werk volkomen is. En daarom geloof ik op grond van zijn woord in een drie-enig God. Zo komt hij tot me. Zo spreekt hij tot me. Zo wil hij geloofd worden. Zo wil hij vertrouwd worden. En daarom is het hij het zo waard om hem te mogen leren kennen vanuit zijn woord. En hij heeft het meest eenvoudige gekozen om zichzelf bekend te maken. We hoeven niet op te klimmen met allerlei ascese en allerlei oefeningen en weet ik niet wat voor trappen we moeten beklimmen. Nabij u is het woord. Je hoeft alleen maar te lezen. Te lezen. Te horen. En tijdens het lezen en tijdens het horen mag je bidden. Heilige Geest, mag ik het ook geloven? Heel persoonlijk. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. En jongelui, nou heb je deze drie aan je voorhoofd gekregen. Ik doop u in de naam des Vaders, in de naam des Zoons en in de naam des Heilige Geestes. Nou heb je al die rijkdom aan je voorhoofd, zodat je er iedere dag aan zou denken, om er iedere dag om te bidden. Al die beloften waarvan deze God zegt, vraag wat je nodig hebt. Eis het, vraag het indringend. Op mijn verbond van trouw. Ik hou trouw aan wat ik beloofd heb. Vraag je erom. En dan zal ik je geven, als Vader, als Zoon, als Heilige Geest, alles wat je nodig hebt om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Wat ben je rijk? Wat ben je rijk in de belofte. Zou je het niet dwaas vinden om de doop nou ongebruikt te laten liggen? Er niks mee te doen? Dat is dwaas. Dan kan je nooit dan tot je eigen schade laten liggen. En daarom mag het je deze middag en avond nog een keer gezegd worden. Hij meent het echt. Oprecht. Waarachtig. Zeker. Vader, Zoon en Heilige Geest. En ik zeg dat tegen de jongeren natuurlijk, maar volwassenen, ouders, ouderen. Zijn beloften, die worden niet met het jaar minder waard hoor. Zijn beloften hebben geen houdbaarheidsdatum of zo. Zijn beloften gaan een leven lang mee. Tot aan mijn laatste zucht. Maar laat het voor die laatste zucht nou een gebedszucht zijn. Heere, schenk mij wat u belooft. Dan zal ik leven tot uw eer. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Wij komen aan het einde van deze dienst u danken, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u in uw hart die redenen vond om mensen die u de rug toe hebben gekeerd op te zoeken, achterna te komen, te roepen tot dat wonderbaarlijke heil. En dat u, God de Zoon, gekomen bent om al onze zonden op zich te nemen, de schuld te betalen, het oordeel te ondergaan. Wat een liefde. En dat u, God de Heilige Geest, het niet te min is om in een vuil hart van een zondaar binnen te komen, om het daar te gaan reinigen en heiligen. Wij bidden u. En wij vragen het u in de naam van uw Zoon. Of de belofte die u ons geschonken hebt in ons leven uit wil werken. Dat wij morgen en het verdere van deze week mogen toegroeien naar uw wederkomst. Dat wij veel hemelse gedachten mogen hebben en mogen beoefenen. Dat wij de taak die deze week op ons ligt te wachten ook mogen doen in dat perspectief en met dat gebed. Maranatha, Heere Jezus, kom. Want uw komst is het die ons heil volmaakt. Wij danken u voor uw evangelie dat u ook deze dag weer in ons leven hebt willen geven. Wilt u het ook uitwerken in ons aller hart? Ga met ons van hier. Wees met hen die misschien wel in een stil huis thuiskomen. Weduwe en weduwnaren, alleengaande of degene die niet kunnen doorspreken over wat ze hier vanavond hebben gehoord. Wilt u dan zelf hen welkom heten en dat we het mogen delen en bespreken met u? Ja, laat dat heel deze week zo mogen zijn. Dat wij achter u aan mogen komen, onszelf verloochenen, het kruis op ons nemen. Bewaar en behoed ons, Heer, over de wegen die we te gaan hebben deze week. Wilt u hen die hebben te reizen, beveiligen. Wilt u ons zegen op de plek waar u ons hebt gesteld. En ons ook tot een zegen stellen. Vergeef genadig het zondige. En wil ons om Christus wil horen. En zo onze dank aanvaarden. En wat wij nodig hebben, ons om Christus wil geven. Wij bidden het u in zijn naam. Amen. Het eerste en het negende vers van het gebed des Heren willen wij als onze slotzang zingen. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van deze drie eeuwige God die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.